broeders en zusters. Als het vanmiddag gaat over Melchior Leidekker, dan zal ik geen uitvoerige biografie van deze begaafde 17e eeuwse predikant en hoogleraar presenteren. Ook gaat het mij vanmiddag niet om een beschrijving van zijn theologie in de brede of om een analyse van de structuur van zijn theologie. Hoe buitengewoon boeiend en interessant dat ook is. Het gaat me vanmiddag meer om een bijzondere karaktertrek van zijn theologiseren, van zijn denken als zodanig. En de titel boven mijn inleiding maakt ook duidelijk welke karaktertrek dat is. Namelijk dat de leer, de doctrina en de liefde tot de leer en de verdieping in de leer en de doordenking van de leer altijd staat in het teken van de lof. Het dogma richt zich op de doxa. En ik meen daarvoor een dringende reden te hebben, een goede reden te hebben. Ik had deze lezing natuurlijk ook kunnen aankondigen als de lezing over de theologie van een gereformeerd scholasticus. Want dat is Leidekker, een vertegenwoordiger van de gereformeerde scholastiek. Ik was alleen bang dat misschien een enkeling van u dan op voorhand al een wat nare smaak in de mond had gekregen. Ik zeg natuurlijk niet van terecht. Integendeel, maar dat begrijpt u wel. Het is intussen wel zo dat in veel kerkhistorische boeken en kerkhistorische artikelen, ja, op zijn zachtst gezegd wat zuur over scholastiek wordt geschreven. Scholastiek is iets waar je van beticht wordt. En scholastici worden afgeschilderd als leerstellige rekenmeesters die alles in begrippen en in theorieën wilden vatten, zodat het wonder verdroogde, zodat het wonder verdorde. De theologie van de reformatoren raakte in hun systemen verstard en versteend, zo lees je dan. En je komt de theologie van de reformatie bij deze theologen hooguit nog in gestolde vormen tegen. Nu zal ik zeker niet ontkennen dat er natuurlijk uitwassen geweest zijn op dat punt. Die zijn er altijd. Maar als het gaat over theologen als Voetius, Horenbeek en ook onze Leidekker, denk ik dat dergelijke kwalificaties zeker niet terecht zijn. Ik zou het eigenlijk liever wat anders willen bezien. Een theoloog als Leidekker was bijvoorbeeld de theologie van Johannes Calvijn van harte toegedaan. Hij presenteerde die theologie echter wel in een andere vorm, in een nieuwe vorm. Een vorm waar de tijd en het theologische debat van die tijd om vroeg. Natuurlijk, deze theologen bedienden zich van scherpzinnige en fijnzinnige definities en onderscheidingen, zeker niet omdat ze van gedachte waren dat ze de Heere God en zijn werken daarin konden vatten. Integendeel. Ik denk wel eens dat ze misschien wel meer dan menig ander doordrongen waren van het feit dat dat niet kon. Maar dat de Heere altijd groter is. Ze waren wellicht meer dan wie ook doordrongen van de, ja, van het beperkte kunnen van de menselijke reden. Wel streefden ze in hun theologiseren, in hun formuleren, naar de meeste nauwgezetheid en naar de scherpte van verwoorden. En mijn gedachte is dat de latere gereformeerde theologie tot haar schade veelal de inbreng van deze gereformeerde scholastici is vergeten of zelfs heeft veracht. Ik denk bijvoorbeeld dat het antwoord op het steeds terugkerende verwijt van determinisme aan het adres van de gereformeerde theologie, van de kant van de remonstranten, veel krachtiger en vaak ook doeltreffender had kunnen worden beantwoord als de erfenis van de gereformeerde scholastiek beter was bewaard geweest. Hoe dan ook, ik zou vanmiddag een wat ander licht willen laten vallen op zo'n scholastiek theoloog. Al was het maar om het overwegend negatieve beeld dat ook deze of gene nog zou kunnen hebben enigszins te nuanceren. Is zo'n scholasticus nu inderdaad zo'n dogmatische rekenmeester die er een genoegen in schept om alles in concepten en formules te vatten? En dus misschien het wonder te verliezen. Waren zij werkelijk van gedachte dat het heilgeheim te vatten of zelfs te vangen was in de menselijke reden en zijn denken? Was het hun missie om het geheimenis logisch op formule te krijgen? Alles behalve dat. Ze dachten wel goed na, voor ze iets zeiden, dat wel. Ze dachten ook heel goed na over wat ze zeiden, dat ook. Ze dachten ook heel goed na over wat de gevolgen waren van dat wat ze zeiden. En misschien hebben sommige mensen daarom wel een beetje een hekel aan deze theologen. Zeker, en ik had dat met genoegen gedaan. Ik had u graag ook wel best iets willen vertellen vanmiddag over Leidekker als systematisch theoloog, die, ik noem maar wat, met buitengewone scherpzinnigheid en fijnzinnigheid naar de goede woorden zocht en de goede onderscheidingen zocht om bijvoorbeeld op een deugdelijke wijze onderscheid te kunnen maken tussen Gods wezen en Gods eigenschappen en tussen die eigenschappen onderling en tussen de drie personen in de goddelijke drie-eenheid. Leidekker die dan heel geduldig uitlegt, ook heel nauwkeurig uitlegt, dat je tussen God en zijn eigenschappen en tussen die eigenschappen onderling niet kunt onderscheiden met een reële onderscheiding en ook niet met een rationele onderscheiding, dat je een formele onderscheiding nodig hebt, maar dat om te onderscheiden tussen de goddelijke persoon en het goddelijke wezen een formele onderscheiding ook weer niet helemaal accuraat is, dat dan een modale onderscheiding beter op zijn plaats was. Mooi, hè? We zouden het ook kunnen hebben over de kennis van God. Onderscheiden in de kennis die voorafgaat aan zijn besluit en die daarom alle mogelijke dingen tot object heeft. En de kennis die volgt op het besluit en die daarom de feitelijke of toekomstige dingen tot object heeft. Enzovoorts. En dan had u misschien om 4 uur, want dan stop ik echt. Dan had u misschien om 4 uur wel gezegd, verzucht, toch wel theoretisch allemaal, hè? Dan maar liever Luther. Of Kolbrugge. Dat zegt u misschien toch wel, maar dan geef ik het daarop. En ik bedoel natuurlijk niet dat u zou moeten kiezen, want ik lees ook heel graag Luther en Kolbrugge. Maar voor het zover is, laten we eens proberen om te zien en te begrijpen hoe voor een theoloog als Leidekker die leer, die doctrina, de bron is van en gericht is op de lof. Wie is die man? Wie is die mens? Melchior Leidekker. Heel kort. Hij komt uit een gezin dat door anderen wel getypeerd is als pietistisch. En inderdaad, het gezin Leidekker, afkomstig uit Middelburg, is gestempeld en gedrenkt door de praktijk van de godzaligheid. Ik zou u daar veel voorbeelden van kunnen noemen, dat doe ik niet. Het zegt natuurlijk niet alles, maar misschien toch wel iets, dat behalve dat Melchior predikant en later hoogleraar wordt, ook zijn broer Jacobus een predikant is geweest van naam in die tijd, en dat hun zus, en dat is toch ook wel opmerkelijk, gelet op de tijd, ook een aantal werken, theologische werken, heeft geschreven. Met andere woorden, behalve van een geestelijke gezindheid, spreekt het ook van een bijzondere begaafdheid bij meerdere kinderen uit dat ene Middelburgse gezin. Maar misschien het meest veelzeggend is toch wel dat Leidekker later in een van zijn boeken, of een voorrede op een van die boeken, in verband met zijn opvoeding het volgende zelf aantekent. Ik dank mijn God dat hij mij van mijn jeugd aan op die weg geleid heeft en dus bekwaam om mijzelf te behouden en diegenen die mij hoorden. En op een andere plaats, immers ik dank mijn God dat ik van mijn jonkheid aan op die weg onderwezen ben. En die jongen uit dat gezin, die gaat als hij 15 jaar oud is studeren in Utrecht. In de tijd dat Voetius daar theologisch hoogleraar is. Hij zal ook nog een aantal jaren in Leiden studeren, maar de Utrechtse tijd is toch wel de tijd geweest die echt het stempel gezet heeft op de vorming en op het denken van deze theoloog. Vanwege Voetius, nadrukkelijk. Hij wijst hem zelf aan als een van zijn voornaamste leermeesters. Een groot en zeer waardig man, noemt hij hem. En het is dan vooral de nadruk van Voetius op de praxis pietatis en op de verbinding van de scientia met de pietas die Leidekker nadrukkelijk heeft getroffen. Maar het is niet alleen Voetius die in die Utrechtse tijd voor Leidekker van groot belang is geweest. We moeten ook nadrukkelijk Van Lodestein noemen. In een voorrede die Leidekker bij enige uitgaven van een werk van Lodestein geschreven heeft, geeft hij zelf aan hoezeer hij zich schatplichtig weet aan deze Van Lodestein. Als student heeft hij vaak onder het woord van Lodestein gezeten. En hij is het vooral geweest, zegt Leidekker, die hem heeft aangezet en aangespoord tot de practicale studie. En om nog een reden is die Utrechtse tijd voor Leidekker van heel bijzonder belang geweest. Hij maakte in die 3 jaren in Utrecht een periode van bijzonder kerkelijke en geestelijke bloei mee. In het begin van de jaren 50 van die eeuw had Utrecht er nog 3 predikantsplaatsen bij gekregen, zodat het totale aantal kwam op 12. In 1658, Leidekker is dan een jaar in Utrecht als student, verzoekt de vroedschap om nog meer predikanten, verzoekt de kerkenraad de vroedschap om nog meer predikanten te mogen beroepen. En in dat verzoek maakt de kerkenraad er melding van dat de Utrechtse gemeente jaarlijks met 500 lidmaten toeneemt. Ik citeer: er trokken velen naar de stad om des evangeliums willen en de overvloedigheid van de middelen der zaligheid. Bij de gemeentelijke samenkomsten, zo zeggen de bronnen, waren gepropte gehoren en overal was grote oogst. In 1659, een jaar later, een nieuw verzoek om meer predikanten wordt opgesteld. En toen deelde de kerkenraad de vroedschap mee dat er een aanwas van ongeveer 570 lidmaten in 1 jaar te melden viel. En volgens gereformeerde en gerenommeerde kerkhistorici is dat een bloeiperiode geweest, ik citeer, die enigszins aan de opwekkingen van de 18e eeuw in Europa en Noord-Amerika doen denken. U kunt zich denk ik wel voorstellen dat dat op een student van 17 jaar intussen een geweldige indruk moet hebben gemaakt. En het zegt wel wat dat Leidekker in al zijn latere werken het altijd heeft over de moederkerk van Utrecht. Wel, als die student de studie heeft afgerond in Utrecht en dus ook in Leiden onder Coxeus, wordt hij op 21-jarige leeftijd predikant in de gemeenten van Renesse en Noordwelle. Dat zal hij 15 jaar blijven. Als hij 36 jaar is, wordt hij benoemd als hoogleraar en medeopvolger van Fuchsius. Maar, en dan kom ik bij ons onderwerp weer meer in de buurt, in die Zeeuwse pastorie blijkt al zijn bijzondere voorliefde voor de leer, voor de doctrina en de doordenking daarvan. In mijn overtuiging schrijft hij in die tijd, dus als gemeentepredikant, in de pastorie van Renesse schrijft Leideker in die tijd zijn systematisch belangrijkste boek wat hij ooit geschreven heeft, de Fax Veritatis. Latijns werk dat helaas nooit in het Nederlands vertaald is en waarin Leideker in de oude questio-vorm allerlei belangrijke punten uit het theologische debat van zijn eigen tijd behandelt. En daar richt hij zich met name tegen twee fronten, de Cartesianen en de Coxeanen. Telkens behandelt hij een stelling die van argumenten pro en contra wordt voorzien. En naar mijn idee is het een ongekend knap boek van een indrukwekkend analytisch gehalte, waarbij het put uit een enorme hoeveelheid bronnen van de vroege kerk tot in Leideckers eigen tijd. En hoe de man dat in een pastorie-studeerkamer geklaard heeft, dat is denk ik toch vooral te verklaren vanuit de bijzondere begaafdheid en ook een bijzondere belezenheid. Leideker is dus met nadruk een man van de leer, van de doctrina. Al was zijn interesse breder en publiceerde hij ook op andere terreinen, Bijbelse theologie, gewone geschiedenis, kerkgeschiedenis. Maar de leer was toch wel het hart. Maar die leer staat nooit op zichzelf. Die leer raakt aan het leven, die leer raakt aan het beleefde geloof. En zoals gezegd, die leer is gericht op de lof. Als er één thema als een rood draad door het denken en het oeuvre van Leideker heen loopt, dan is het de grootheid van God. En misschien kan ik nog beter zeggen de soevereiniteit van God. Daar is Leideker diep van onder de indruk geraakt. De soevereiniteit van God. Niet als een concept, niet als een idee, maar als een heilgeheim. Leideker is bijvoorbeeld met de leer van God en zijn eigenschappen niet bezig op een afstandelijke wijze, op een zakelijke wijze, op een rationalistische wijze. Juist niet. De leer is de bron van de lof. Het brengt tot verootmoediging en het brengt tot aanbidding. En ik wil dat in twee voorbeelden wat breder uitwerken en uittekenen. Het eerste voorbeeld ligt op het vlak van het doordenken van Gods wil. Dat was voor Leideker kennelijk een aangelegen thema. Hij promoveerde nota bene met een proefschrift over de voorzienigheid van God. De Providentia Dei. De vragen naar de verhouding tussen God en de geschapen werkelijkheid, de verhouding tussen Gods hand en het schepsel, dat zijn wezenlijke vragen voor hem. En zoals gezegd, komt dan het thema van Gods onafhankelijkheid en Gods soevereiniteit opvallend vaak in zijn werk terug. God is voor Leideker het meest volmaakte wezen. Ik citeer maar een paar aanduidingen. Hij is het oneindig volmaakte wezen. Hij is het meest schone wezen. En het kan in de overtuiging van Leideker dan ook nooit zo zijn dat er ook maar iets buiten die wil van God om gebeurt. Dat te beweren, dat doet aan de volmaaktheid van God tekort. Zonder de Heere God zou de geschapen werkelijkheid er nooit geweest zijn. Zonder hem kan ze ook niet bestaan. Die geschapen werkelijkheid, het schepsel, zo zegt hij het dan, is absoluut afhankelijk van hem, de schepper. En om die reden is het niet mogelijk dat er ook maar iets gebeurt buiten God om. En het is niet vreemd dat Leidekker op dat punt heel veel sympathie koestert voor de middeleeuwse theoloog Thomas Bradwarden. Die ook zelf heel sterk dacht vanuit de allesomvattende wil van God. Betekent dat niet dat er voor de menselijke vrijheid en verantwoordelijkheid geen ruimte meer overblijft? Betekent dat niet dat de menselijke wil uitgerangeerd wordt? Het zijn die vragen die Leidekker met name en nadrukkelijk onder ogen ziet. De systematische, de theoretische doordenking daarvan laat ik nu rusten. Zijn antwoord laat zich als volgt samenvatten. De vrijheid van het schepsel, zegt Leidekker, wordt niet door Gods wil opgeheven, maar wordt door die wil juist mogelijk. En die oneindige God is in staat de menselijke wil te neigen waarheen hij wil, zonder dat er sprake is van dwang. Hij noemt dan in dat verband de allerzoetste besturing en regering van God. En zegt Leidekker, God dwingt de menselijke wil niet van buitenaf, maar met inachtneming van haar natuur beweegt hij die wil van binnenuit. Ja, maar wordt God daarmee niet verantwoordelijk voor de zonde? Ook op die vraag geeft Leidekker een buitengewoon genuanceerd antwoord. Hij wil twee dingen vermijden. U voelt het wel aan. Aan de ene kant dat God tot auteur of oorzaak van de zonde wordt. Aan de andere kant wil hij ook niet uitkomen op een positie dat de Heere God ten aanzien van de zonde een werkeloze toeschouwer is, zegt Leidekker. En dan formuleert hij heel exact als volgt. Als het over de zonde gaat, wil God de zonde als daad. Zonder God kan de mens immers niks doen. Zelfs niet zondig. Hij stelt de mens in staat tot een daad. En daar is Gods wil in het geval van de zonde op gericht. Hij stelt de mens in staat iets te doen. Maar, zegt Leidekker, voor de zondige kwaliteit van die daad is God niet verantwoordelijk. Volgens hem kan God willen dat de zonde gebeurt, namelijk voor zover ze gericht is op zijn glorie. Ik laat dat verder nu ook rusten, maar Leidekker gaat met zijn zogenaamde greater good defense zover dat hij stelt dat wanneer de zonde er nooit geweest zou zijn, er veel dingen ontbroken zouden hebben, waardoor nu juist Gods glorie uitkomt. Hij denkt daarbij aan de heilsdaden van God. En zo worstelt Leidekker in zijn systematische werk met de vraag naar de relatie tussen God en de werkelijkheid. Hij denkt zo groot van de Heere dat hij niets af kan of wil doen van de alomvattendheid van Gods wil. En Leidekker neemt liever genoegen met moeilijk oplosbare of zelfs onoplosbare theologische dilemma's dan ook maar iets af te doen aan de volmaakte wil van God. En dan? En dat betoog, dat gaat zo nog een tijdje door. Dan plots, heel abrupt, onderbreekt hij eigenlijk zijn gedachtegang om met de al genoemde Bradwarden dan te zeggen: die God wil ik mij niet tot een God hebben die niet almachtig is in zijn handelen en die niet de meest almachtige heerschappij heeft over mijn zwakke wil en die mij niet op de meest almachtige wijze kan laten willen en doen wat hij wil. Die niet een algemeen werkzame wil heeft die onwederstandelijk krachtig en noodzakelijk is in het veroorzaken. Kijk, dat is dan dat je denkt tussen die regels door van dat leerstellige vertoog schittert daar dan plots die hartelijke persoonlijke belijdenis van deze vrome. En het tweede voorbeeld wat ik u zou willen geven, dat ligt in het verlengde hiervan. Een voorbeeld waaruit te meer blijkt dat het denken van Leidekker over God en over zijn wil en voorzienigheid niet maar een theoretische exercitie was, maar een zaak van innige devotie was. Het is 1686. En in dat jaar vindt er een grote overstroming plaats in onze Lage Landen. Een ramp met een ontzaglijke omvang. En voor Leidekker, intussen hoogleraar, is het de aanleiding om een academische rede te houden. In die rede herinnert hij aan de vele overstromingen die in de middeleeuwen de Lage Landen ook al getroffen hadden. De zee, zegt Leidekker, was onze hostis, onze vijand. Tegelijk, dat noemt hij ook met klem, heeft de zee ons vaak beschermd. Ze was ook onze protector. Echter, Leidekker wijst er dan op dat er sinds de reformatietijd niet meer een overstroming van echte omvang was geweest. Tot dat bewuste jaar 1686. Hij zegt, het evangelie kwam, en dan bedoelt hij daarmee de reformatie, en we overwonnen de zee. En daarom, wat had die behoudenis ons moeten leren? Het antwoord ligt voor hem voor de hand. Godsvrucht, rechtvaardigheid en matigheid. En daarom is er nu weer die vijand. Daarom is er nu ook weer die zee, om tot boetvaardigheid te stemmen. Die vloed, die raakte verschillende delen van Nederland, met name Zeeland. Leidekker zegt, de zee is nu in zonderheid een vijand, de zeeuwen geworden. En dat raakte hem. Dat raakte hem. Mijn vaderland, zegt hij, daar geen geboorteland zoeter is. En hij somt alle getroffen gebieden dan op. Schouwen, Duiveland, Beveland, Tolen. Indrukwekkend vind ik het slot van die rede. Het is eigenlijk een gebed. Enerzijds geeft dat gebed stem aan de boete. Anderzijds aan de hoop op de goedertierenheid van God. En daarbij roept Leidekker met name zijn gehoor op tot bekering. Van persoonlijke zonden, maar in dit geval ook nadrukkelijk van tal van volkszonden. Hij ziet Gods hand in die nood. Gods voorzienige hand. Weet u het nog? Die God, schreef de dogmaticus. Die God wil ik mij niet tot een God hebben die niet almachtig is in zijn handelen. En hier raakt dat aan zijn eigen bestaan. Hier raakt dat aan zijn eigen leven. Hier raakt dat aan het heden. En aan de nood van het heden. Jacobus, die broer, weet u nog, die later ook dominee werd, die trouwens jaren in de pastorie bij Melchior heeft gewoond en daar is opgegroeid omdat moeder heel jong was gestorven. Jacobus heeft zijn oudere broer hier heel goed in begrepen. En hij dichtte enkele verzen naar aanleiding van de rede van Melchior, naar aanleiding van die watervloed. En Jacobus dichtte de volgende regels. Het is een ongewone slinger van Gods vinger. Het is een pijl die niemand schiet. Als een God die wind en baren kan bewaren tot een oordeel, anders niet. Ik zie hierin nog een lering tot bekering voor het zondig Nederland, anders het rechte Mene tekel, met dit pekel is geprent op onze wand. Daar raakt de leer het leven. En daar raakt de leer ook de lof, Leidekker. Hij ontwaarde Gods hand in dat oordeel. Dat betekende het voor hem ook. Om die alomvattende wil van God te belijden. Dat was geen verstarde theorie. Maar dat was doorleefde theologie. En Leidekker zou Leidekker niet zijn. Als er niet ook een heenwijzing naar Christus in verweven was. Ik vind dat heel ontroerend, die hooggeleerde uit Utrecht. Die scherpzinnige theoloog. Die spreekt op de bodem van die aangrijpende nood dezelfde taal die hij sprak als dominee van Renesse. Want hij verkondigt Christus. In die reden. Als de toevlucht tegen winden en watervloeden. Om zijn hoorders in de academie te bewegen. Te vluchten in de ark van de behoudenis. Christus. Er klopt een warm hart. Van bijbelse vroomheid. Achter zijn woorden. Achter zijn denken. Ik heb geprobeerd iets daarvan op te laten lichten. Vanuit zijn meer systematische werk. Maar het blijkt ook uit zijn gang als hoogleraar in Utrecht. Waar hij zich inspande om de studenten in te scherpen, de scientia, de kennis, met de pietas, met de vroomheid, met het doorleefde en beleefde geloof te verbinden. Iets waar hij zich grote zorgen om heeft gemaakt. Want ik citeerde zojuist wat uit een aantal bronnen die aangeven dat er een tijd van bijzondere bloei was toen Leidekker als student in Utrecht was. Wat schrijft hij als professor? Dan schrijft hij met pijn in zijn hart over het verval zoals hij dat in zijn dagen gewaar wordt. Hij zegt er is veel geesteloosheid, er is veel zorgeloosheid. En onder invloed van allerlei nieuwe inzichten, zo verzucht hij, is het ziel oefenende onderwijs in discrediet geraakt. Hij noemt dat ook wel de practicale studieën. Leidekker zegt, de kennis is er vaak nog wel, maar de vreze Gods ontbreekt. Ook in de prediking. Hij schrijft, die prediking, dat zijn natuurlijk mijn woorden, verwoord in onze begrippen, maar Leidekker schrijft, die prediking is vaak louter exegetisch van aard. En dan komt er een mooie. Met hier en daar wat allegorische vondsten, recht naar de manier van de oude origenisten. Leidekker merkt aan zijn studenten, ik citeer, dat de jongelingen onbekwaam zijn tot de verhandeling van zieldeugden. Hij laat het niet bij die vaststelling als zodanig. Leidekker gaf in Utrecht in de zogenaamde Engelse kerk bijbellezingen met het doel de studenten een voorbeeld te stellen zodat ze zich nader konden bekwamen in die praktische prediking, in die geestelijke prediking. En niet alleen dat, hij heeft ook een bundel nagelaten met een aantal oefeningen om zijn studenten een exempel te geven, een voorbeeld te geven van een Bijbelse prediking die kennis met pietas, met vroomheid verbond. En het slotdeel van mijn verhaal wil ik kort één van die oefeningen voor het voetlicht brengen. Treffende inkijk in de vroomheid van een scholastieke theoloog. En tegelijk ontdekken we, dat is mooi meegenomen, wat predikanten en aankomende predikanten hebben te beoefenen en hebben te verkondigen volgens hem. Ik laat daartoe het oog vallen op de oefening over de geestelijke armoede. Naar aanleiding van de zaligspreking, zalig zijn de armen van geest. Leidekker zegt dat gaat natuurlijk niet over gewone armoede, want die maakt de mens niet zalig. Hij zegt sterker nog, die armoede die kan in een aantal gevallen zelfs een straf zijn voor een slordig en een lui leven. Het gaat ook niet om de vrijwillige armoede van de bedelmonniken. Leidekker oordeelt, onder hun habit schuilt vaak geestelijke hoogmoed. En dat smaakt eerder naar farizeese overvloed. De geestelijke armoede, het woord zegt het al, is een geestelijke zaak. En, zo doseert hij, een belangrijke. De geestelijke armoede is volgens Leidekker het voornaamste kenmerk van het leven in de Bijbelse vroomheid. En hij omschrijft die geestelijke armoede dan als volgt. Enkele definitie ontkom je niet aan. Een geestelijke deugd waardoor de wedergeboren zondaar uit een inwendig gevoelen van zijn ellende en gebreken in zichzelf ten eenenmale gering wordt, nederig van geest is en zichzelf omtrent de zaligheid mistrouwende, om met alle vlijt zijn gebrek en armoede te zoeken te vervullen met de rijkdom en de volheid van Christus, die ons nergens anders dan in het evangelie wordt beloofd en opgedragen. En onze armoede bestaat daarin dat wij verarmd zijn van de goederen die we voor de zondeval bezaat. Leidekker citeert met instemming Augustinus, zoals hoe vaak trouwens, van u, o mijn God, ben ik afgeweken en ben geworden een land van uiterste armoede. Wat is de zondaar arm? In uiterst gebrek, in zijn schuld, naaktheid en onmacht om te voldoen staat hij voor God. Een armoede die alleen teniet kan worden gedaan door de rijkdom en de volheid van Christus, verkregen en vermeerderd door de Heilige Geest. Dat zijn de tonen, zegt Leidekker, die in de prediking moeten worden getroffen. Het belang van het inwendige gevoel, van het geestelijk gebrek, waarin we uit die gelukkige staat gevallen zijn. Alle zondaren zijn armen en hebben goddelijke genade nodig, zo zegt hij het Gregorius van Nazianzen na. Maar weinigen, zo vervolgt Leidekker, leven overtuigd van die staat. Terwijl de ervaring van deze armoede, waardoor de ziel uit gevoel van haar gebreken, als door een ware kennis van zichzelf, bij zichzelf gering wordt en de hoogste geesten doet nederzinken en niet dan als nederig van zichzelf doet denken. En dan noemt Leidekker, dan heeft hij het zelfs over een heilzame wanhoop, waardoor de ziel niets bij zichzelf erkennend dan schuld en onmacht, een gevaar gevoeld, een zeker verderf, een aanstaande dood en vloek, tenzij van de andere kant, dat is van God uit de hemel, hulp wordt toegebracht. En daarom geeft deze geestelijke armoede stem aan de vurige begeerte en smeking dat onze gebreken vervuld mogen worden met de geestelijke schatten van Christus. En dan komt er een prachtige uitspraak, vind ik tenminste, over die geestelijke armoede. Dan zegt Leidekker, het is geen armoede omdat men weinig heeft, maar het is armoede omdat men nooit verzadigd is. Het is geen armoede omdat men weinig heeft, maar omdat men nooit verzadigd is. Hij zegt, het betreft de hoogste trek tot geestelijke goederen. En niet eerder is is het hart gerust dan wanneer men vervuld is met de volheid van God en Christus. En wonderlijk genoeg, zo zegt hij dan, verklaart Christus zelf deze armoede zalig. Waarom? Leidekker legt uit, hoewel in zichzelf gering en alles maatwaardig, verkrijgt de arme van geest grote eer in het koninkrijk. Hij wordt verheven tot koninklijke waardigheid. Hij geniet alle rijkdom door de toegerekende gerechtigheid van Christus. De schuld is uitgewist en het recht verkregen tot wat hij dan noemt de diepste inlating in de gemeenschap van de algenoegzame God. De arme van geest ontvangt een koninklijk sieraad. Zijn vuile en verscheurde kleren worden weggedaan. Hij wordt verzadigd met geestelijke spijs en drank, waardoor alle gebrek, honger en dorst gelest kan worden, opdat de ziel met vertroosting, blijdschap en hoop van de eeuwige volheid tot zijn rust wederkeren. En die geestelijke armoede, het was natuurlijk maar een schets, die dienen wij te kennen. Die dienen wij te beoefenen en daarvan dienen we ons te verzekeren. En laten we nog even bedenken, dit is wat hij vooral bedoeld heeft voor die aankomende dienaren van het evangelie in zijn tijd. Zalig zijn de armen van geest. Deze zaligspreking, zegt Leidekker, is de stemme Christi, waardoor de eis van de wet verstomd. Het is ook de stemme Christi tegen een benauwd geweten dat te veel terneergeslagen is door het gevoel van zijn zonde en geestelijke gebreken. Hij schrijft: Christus stilt met deze zijn stem een ontroerde ziel en gebiedt het geloof, zijn beloften gegeven hebbend, dat het van binnen bedwingen de ontroerde bewegingen, opdat er stilte en rust zij. En daar moet een evangeliedienaar van weten. Dat moet hij beoefenen. En dat mag hij verkondigen. Hoe beoefen je die geestelijke armoede dan? Door te buigen, zegt hij, onder het woord en voor het woord, tot verootmoediging. Door de zaligheid en de rijkdom alleen in Christus te zoeken. En dan zegt hij het weer met Augustinus. Dit beleid ik, dit weet ik, Heere God, dat als ik ben zonder u, het mij kwalijk is. Niet alleen buiten mij, maar ook in mij, omdat alle overvloed dat mijn God niet is, mij een gebrek is. Alle overvloed dat mijn God niet is, mij een gebrek is. En zegt Leidekker verder, moet je heel goed letten op de armoede van de Heere Jezus. Dit beweegt het gemoed, zo schrijft hij, zeer krachtig tot vernedering en gevoel van zonde en ellende, om alle volheid alleen in hem te zoeken en te vinden. En dat betekent ook al onze eigen gerechtigheid niet achten, al onze rijkdommen schade en drek achten. En broeders, zo schrijft deze hooggeleerde prachtige dingen over de beoefening van de geestelijke rijkdom. Het is geestelijk werkzaam zijn, opdat de gebreken vervuld mogen worden met de zalige rijkdommen van Christus. Het betekent dat ik mij de minste genade onwaardig weet, om blij te zijn over de kruimels die vallen van de tafel. De kleine dingen zijn groot voor de armen, zegt hij met Gregorius van Nazianze. En het betekent, zegt Leidekker, dat ik mij in alle zaken klein en gering opstel, allermeest voor God, met vrezen onderworpen aan zijn wil, voorzienigheid en woord. Zoals Augustinus zegt, wie zijn de armen van geest? De nederigen die voor Gods woord beven die hun zonde belijden, zich niet laten voorstaan op verdiensten of eigen gerechtigheid, die, wanneer ze iets goeds doen, God loven, en wanneer ze iets kwaads doen, zichzelf beschuldigen. Die armoede moet beoefend worden. Ons hele leven, ook ons hele domineesleven. Hoewel, zegt Leidekker, hoewel wij Christus deelachtig zijn, er blijft immers altijd stof tot armoede over. We hebben een lichaam der zonde. We struikelen nog dagelijks in velen. We hebben de gaven niet in de volkomen maat. Hij zegt, pas in de heerlijkheid zullen we de beoefening van de geestelijke armoede afleggen. Maar hier is het en blijft het, leven als een arme zondaar van een rijke Christus. Wat betekent dat nu als je wat minder bedeeld bent? Ik weet niet of hij dat ook voor die dominees bedoeld heeft. Maar zij moesten maar niet te veel van hun armoede klagen, zegt Leidekker. Laat ze liever arm van geest zijn. Zo de armoede tot droefheid is, zo schrijft hij, zo de armoede tot droefheid is, is te vergeefs gezegd, zalig zijn de armen van geest. De arme moet zijn zaak God opgeven en zijn heerlijkheid, blijdschap en zaligheid stellen in de gemeenschap van de hemelse goederen. En de rijke dan, misschien die dominee die aan geen ding gebrek heeft, laat die rijke staan naar geestelijke armoede. Zijn goederen gebruiken, niet genieten, zegt Leidekker. Laat hem de arme, weer zo'n zin, laat hem de arme en naakte Jezus navolgen. En dat betekent dat je de arme niet veracht en dat je naar de hemelse goederen verlangt. Broeders, ik heb geprobeerd een iets ongebruikelijk licht te laten vallen op een gereformeerd scholasticus. Wie was deze man? 5 puntjes, tot slot. Hij was een herder van de kudde. Een echte herder. Die, toen de klasses hem vroeg om in 1674 als vlootpredikant mee te gaan op de vloot van Tromp, de klasses antwoordden dat hij alleen wilde gaan als ze goed voor zijn schapen zouden zorgen. 2, hij was een bewogen vrome. Een man die met Franciscus Burman, een Coxeaan, dus in zekere zin een opponent natuurlijk, wel een voor wie hij heel veel achting had. Een man die met deze Burman alle geschillen ten spijt op diens sterfbed een ontroerende ontmoeting had. Hij schrijft daar zelf het volgende over. De heer Burman zeide tot mij op zijn doodbed: ik heb, collega, altijd uw studieën en naarstigheid geprezen. Wees in de nieuwe verschilstukken niet al te veel bezig. Men wordt er niet wijzer nog geleerder van. Ik leer hoe men zalig moet worden. Die les is mij altijd aangenaam geweest. Ten derde, Leidekker was een vurig evangeliedienaar. Die liefde had voor, maar daarom ook leed aan de kerk van zijn dagen. Ze was Gods kerk. 4, hij was een bevlogen theoloog, die met veel diepgang en liefde en kunde de systematische theologie bedreef en doseerde. En ten laatste, maar die voelt u natuurlijk al aankomen, ik denk dat deze man ook nadrukkelijk een arme van geest was, die leefde van de rijkdom van de Heere Jezus Christus. En ik denk dat ook zijn biografie daar kleine aanwijzingen voor geeft. Leidekker bleef Utrecht altijd trouw. Alle aanbiedingen ten spijt. Ook alle financiële aanbiedingen ten spijt. In 1716, dan is hij 74, hoeft hij geen college meer te geven vanwege zijn hoge leeftijd. 5 jaar later sterft hij. Een arme van geest. Hoe zei hij het zelf? Hoe schreef hij het zelf? Is een systematische topstuk. In zichzelf gering. En alles smaadwaardig. verkrijgt de armen van geest grote eer in het koninkrijk. Dat was zijn leer, dat was zijn leven, dat was zijn lof. De acta et decreta senatus, zeg maar even de notulen van de senaat, die vermelden in januari 1721, de 7e januari bericht de rector het overlijden van professor Leidekker. Op verzoek van de overledene, geen lijkrede. Dat toont voor mij aan dat de man leefde bij wat hij leerde. Dat hij leefde in hetgeen hij leerde. De studenten had hij voorgehouden. De armen van geest. Geniet allerlei rijkdom. Door de toegerekende gerechtigheid van Christus. De schuld uitgewist. En hij verkrijgt de diepste inlating. Tot de gemeenschap. Met de algenoegzame God. Hij ontvangt het koninklijke sieraad. De vuile en verscheurde kleren worden weggedaan. Hij wordt verzadigd met geestelijke spijzen en drank, waardoor alle gebrek, honger en dorst gelest kan worden. Opdat de ziel met vertroosting, blijdschap en hoop tot zijn rust wederkeerde. Zo schreef hij, zo leerde hij, zo leefde hij, zo sprak hij en zo stierf hij. Laten wij samen zingen. Van Psalm 78. De versen 1 en 2. Nadien zullen we pauzeren. En we zullen om 4:30 zorgen dat we allemaal weer op onze plaats zitten voor het vervolg. Laten wij nu zingen van Psalm 78, vers 1 en vers 2.